Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik moet even een papier pakken. Ik wou het hebben over een onderwerp wat denk ik toch wel een beetje voor iedereen persoonlijk een taboe is. Eenzaamheid. Vooral ook omdat ik uit gesprekken, maar niet alleen hier uit de zend, maar überhaupt in mijn leven heel vaak toch ontmoet heb en gehoord heb, ook van mensen waarvan ik dacht dat die absoluut daar geen last van hadden. Het komt meer voor en erger voor, maar ik moet erbij zeggen, wat ik ook ontdekt heb, ook in mezelf, maar ook vooral, dat zal ik ook noemen, ook bij mijn zoon, dat het een weg kan zijn naar verdieping, naar verinnerlijking, al is het iets met tranen. En dat het ook een weg kan zijn naar een ander soort verbondenheid. Dieper dan alle soort verbondenheid of relaties die wij normaal in het leven toch voorop stellen. Allereerst, ik zou willen vertellen over een vroegere collega van mij die bekend stond, u kent hem niet in België, toen ik op de universiteit was. En die was een beetje bekend dat hij echt een ideaal huwelijk had. Hij was altijd vrolijk, ze kwamen altijd op feesten, het was altijd grappen maken. Maar ik weet dat hij een keer in een heel moeilijke periode, hij zat alleen op zijn kamer en hij werkte over. Ik moest er ook overwerken op de universiteit, want mijn administratie was nooit in orde, dat was een chaos. Ik had gelukkig een collega die haalde alle officiële papieren die ik in de prullenbak gegooid, dat haalde hij eruit. Die streek hij glad en die legde terug op mijn bureau. Maar ze gingen soms voor de tweede keer de prullenbak in. En dat is, ik heb die collega, heb ik heel erg veel aan te danken, dat hij mij hielp. Maar die andere collega, die toen ik dat er een keer met hem alleen zat, s'avonds werkte hij over. En hij kreeg gewoon tranen en toen zei hij dit. Hij zei, wenn zwei Menschen, die een ander niet wirklich lieben, zusammen ins Bett gehen müssen, dan eerst komt die Einsamkeit in vollen Flüssen. En toen barstte hij in huilen uit. En dat was toch degene waarvan iedereen dacht, dat is echt een tof huwelijk. Dus er is gewoon meer eenzaamheid en ook verdriet. Het klinkt misschien een beetje sentimenteel, maar ik weet het ook uit gesprekken van Han Fortman. Hè? Dat is degene bij wie ik mijn doctoraat maak. Hij was hoogleraar vergelijkende godsdienst en cultuurpsychologie. En hij heeft ook wel eens van zichzelf gezegd dat het voor hem heel moeilijk was echt contact te maken. Ik heb dat ook gevoeld. Hij was beleefd, hij was hartelijk, hij stuurde artikelen op, maar je kwam er nooit echt dichtbij. Het was, en hij heeft daaronder geleden. Hij heeft daaronder geleden. Hij zei van zichzelf ook, ja, ik ben een neurotisch iemand, maar ik heb aan het eind van mijn leven mogen ontdekken dat neurotici ook begenadigde mensen kunnen zijn. Want wat niet ingevuld kan worden, wat voor de natuur helemaal bij mens zijn hoort, krijgt een nieuwe opening. Ik heb mijn religieuze weg ontdekt. Echt met bloed, zweet en tranen, dat zei hij erbij. Met veel verdriet. En soms was hij daar wel open om er iets over te zeggen. En een van zijn laatste artikelen eindigt ook, mag ik concluderen uit alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt en de brieven die ik gekregen heb, dat er veel eenzaamheid is. Ik denk dat dat waar is. Maar ik wil er nogmaals vooruit bij zeggen, het is ook een weg naar verdieping, al is het een weg met tranen. Het is ook naar verdieping. En het is ook een weg naar dieper ontmoeten. En op een andere manier ontmoeten. Ik heb dat ooit ook van een zenmeester uit de Japanse richting gehoord. En ik geloof, ik meen dat Chris Morenburg, die in Nijmegen de zen leidde, de Dominicaan dat ook wel eens zei, door de diepste eenzaamheid tot de diepste ontmoeting. Al ligt dat op een religieus vlak. Al is dat maar één ding waar ik zeker van ben en wat ik ook zou willen herhalen in verband met die eenzaamheid, dat is een regel. Ik heb die gebruikt in mijn boek over Dostojevski als motto. Een regel uit een toneelstuk van Paul Claudel. En dat gaat over iemand die gevangen zit in een onmogelijke liefde. In een onmogelijke niet te realiseren liefde en daar geen raad mee weet. En dat ook uitschreeuwt, hè? Dat is, ik wou dat dit niet bestond, dit hunkeren wat nooit ingevuld kan worden, die leegte en die pijn en die ontreddering. En dan zegt die engelbewaarder, die verschijnt aan haar en die zegt dan toch, het is goed dat jij de liefde leert kennen. En ze wordt opstandig en ze zegt, waarna? Naar een schim, naar iets wat me toch altijd ontsnapt. Nee, zegt die engelbewaarder, wat jij voelt aan verlangen naar liefde, kan niet anders dan gericht zijn op iets wat werkelijk bestaat. En dat blijft ze herhalen en dat is zo fundamenteel, hè. Wat wij diep verlangen aan grenzeloze liefde, en dat is toch grenzeloos, dat is een naar diepste ontmoeting, naar diepste ontmoeting. Zoals iemand dat ooit een keer schreef in een gedicht, helaas dat ik jou enkel zien kan, nooit kan zijn. Zoiets, hè. Ik weet ook dat er een Russisch orthodox bisschop is, Zizi Ulas, die ooit schreef, wat ik zo mooi vind in de symboliek van de drie-eenheid is, dat het drie afzonderlijke personen zijn, of laten we het even in het relationele trekken, twee personen, hè, allebei onderscheiden, allebei totaal uniek, geen symbiose en tegelijk toch één. Dat is een diep verlangen wat we moeten koesteren en nooit moeten opgeven. Ook al kan dit in dit aardse leven nooit misschien in vervulling gaan. Maar dat brengt ons tegelijk dat het verder reikt dan het aardse leven, hoe je dat ook invult, want dat weten we niet. Hè, of er reïncarnatie is, waar ik zeker van ben, absoluut zeker dat er geen hel is, daar ben ik zeker van. Misschien ook omdat ik daar vroeger zo onder geleden heb, en ik weet niet waarom, dat is uit de grond van mijn hart. Omdat, wat Maso Abi mij een keer zei, al was er maar één iemand, één enkel iemand in het universum, die zich verzet tegen het feit dat er ook maar één iemand verloren gaat. Dat is kwalitatief zo'n andere houding dan elk oordeel. Hè? En dat had het ook over niet oordelen. Hè? De slechte daar, de hoge daar, de goede. Die zal het winnen. En dan zei hij ook altijd erbij, dat heb ik ook van Maso Abi onthouden. Compassie is niet gelijkwaardig aan, is niet tegenovergesteld aan haat. Het is iets totaal anders, het is van een andere orde. En dat zal het altijd winnen. Dat was zo, dat was, ik weet wat hij erbij zei, dat heb ik ook al eens verteld. Al zou God jou openbaren dat het niet zo was. Blijf bij jouw eigen hart. En dat dus ook in verband met die eenzaamheid. Hè? Of het onszelf betreft, of dat het anderen betreft die wij ontmoeten, die zijn er in mijn leven ook. Ik hoef maar te denken bijvoorbeeld aan mijn eigen zoon, die toch een heel eenzaam en moeilijk leven gehad heeft. En die toch ook op het eind van zijn leven dit ergens heeft mogen ontdekken en daar stamelend iets over zei. Ik zal later vertellen wat op hem ooit heel veel indruk gemaakt heeft. Want soms zijn dat maar hele kleine dingen. Maar allereerst, om dat concrete gevallen van eenzaamheid misschien ons meer zeggen dan zo'n abstract verhaaltje wat ik nu hou. Toen ik in Antwerpen woonde, was daar een zwerver. Ik heb het misschien alles verteld, maar het is een beeld wat mij altijd bijgebleven heeft. Zeker in deze tijd van de kerstmis en nieuwjaar en de donkere maanden. Ik weet niet of iemand het verhaal kent van Antwerpen, dat daar een zwerver was, Vuile Jos. Kent iemand dat? Hoeveel kennen het? Oh, dat is maar heel erg weinig. Dus de andere is het nieuw voor. Nou, ik zal het vertellen. Er was een zwerver in Antwerpen die nooit met iemand sprak. Hij sprak met zichzelf. Hij was dan wel eens aan het mompelen. Hij woonde in een krot. Ik ben er wel eens langs geweest, langs dat huis. Daar hingen de half gescheurde vitragegordijnen. Het zag er niet uit. Het is verschillende keren door de politie ontruimd, omdat het helemaal vervuild was. En daar leefde hij. En iedereen dacht, hij is getikt. Vuile Jos is getikt. Hij liep bij zichzelf te praten. Maar elk jaar, vanaf de vooravond van kerstmis tot 6 januari, brandde daar een grote kaars voor zijn ramen en zat hij te waken. De hele nacht. De hele nacht. Ik kende toen iemand die erg in nood zat en soms maar ging zwerven door Antwerpen en dan liep ze ook langs die straat en ze was verbaasd. Juist op die feestdagen is het dan moeilijk. En zij zag dat hij daar zat. Om 6 uur, 7 uur 's avonds. En naar de hand is ze teruggegaan om 8 uur, 9 uur. Ze heeft de hele nacht daar gewandeld en elke keer heeft ze gezien, hij waakt nog. En zij trok de conclusie, als hij het uithoudt, dan kan ik het ook uithouden. Dat is een prachtig voorbeeld. Later hebben ze hem gevonden, hij was al 2 weken dood in zijn huis. Ze hebben het uit moeten ruimen. Er is op zijn begrafenis 1 enkel iemand geweest van de gemeente om er toch bij te zijn. Maar ik vind dat een bijzonder leven. Dat is een soort heilige leven. Voor mij is dat iets. Ik zet ook elk jaar maar een kaars voor de ramen. En ik mediteer dan ook maar op die kerstavond en op nieuwjaarsavond en nieuw. Om de mensen indachtig te zijn die het misschien vreselijk moeilijk hebben. Juist in die eenzaamheid. Ik zal nog een voorbeeld noemen wat mij geraakt heeft omdat ik het pas las. Over eenzaamheid, over hoe iemand het uithoudt. En wat 1 woord kan betekenen. Want 1 woord kan soms reddend zijn. Tussen haakjes, in de tijd dat mijn zoon het verschrikkelijk moeilijk had. En dat hij dan vaak zo 's avonds laat ging wandelen. Hij vertelde, het was een keer in de regen en hij wandelde daar. En er kwam een tram voorbij, of een bus. En daar zat een jong meisje van 1 jaar of 5, 6, zat voor de ramen. En die keek naar hem. En ze lachte en ze zwaaide naar hem. En hij zei, papa, ik ben het nooit vergeten. Ze kende me niet, maar het was zo'n bevrijdend iets dat ik gezien werd daar. Hè? En dat er iemand zoiets van genegenheid liet merken. En dat het zo authentiek was van een kind. Hè? Spontaan, onbevangen. Zoiets kan je helpen. Ik heb misschien ook wel eens verteld, maar ik denk dat Elsbeth het verhaal wel eens kent in de tijd dat ik het ook heel erg moeilijk had. Een van de tijden trouwens, in Den Haag, toen ik op de luchtmachtstaf werkte, wat ook zijn plezierige kant had, want ik heb daar leren vliegen, onder andere, die foto die daar ligt. Maar ik ging dan vaak wandelen naar de zee, naar Katwijk. En het was ook als het regende, dan fietste ik er naartoe. En ik zag daar een keer, het heeft op mij indruk gemaakt, en voor mij was dat ontroerend, dat was in die motregen, daar stonden bij een lantaarn 2 meisjes die elkaar kusten. En ik kan niet zeggen waarom mij dat raakte. Dat was hoopvol. Dat was net zo hoopvol als wat mijn zoon zag in dat kind wat zwaaide. Ik weet niet eens of ze mij gezien hebben. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk omdat ze knikte of zo. Maar zoiets kan voldoende zijn. Zoiets kleins. Ja, daar kunnen we ons aan optrekken. Dat kan helpen. Nog een verhaal wat ik ken. Het is behoorlijk tragisch. Dat is een meisje wat 13 jaar en ze werd verkracht. Ze weet ook niet absoluut nog door wie. En ze heeft een kind gekregen toen ze 14 was. Dat heeft ze af moeten staan. Dat is een wacht. Haar naam is Emeline. Dat is het enige wat ik weet, haar voornaam. Ze heeft dat kind af moeten staan. En heeft verder, dus eigenlijk in een dorp waar ze er zeer op aangekeken werd dat ze ongehuwd moeder was. Het was een soort, in Frankrijk een soort, hoe noem je dat, bijbelbelt. Dus ze werd met de nek aangekeken. Maar wat gebeurt er? In elk geval leert zij dat kind later kennen. Zij is dan, de jongen is 30, die gaat nou op zoek naar zijn moeder. Hij vindt zijn moeder, die is dan 44 of 43. En wat dan vaak gebeurt, dat heet zoiets als spontaneous generative attraction. Een aangetrokken worden tot elkaar. Ze hadden elkaar nooit eerder gezien. Bij de geboorte afgegeven. En ze krijgen een relatie. Moeder en zoon. En ze zijn geboycott. Om het met een woord te noemen. Zoals het stond in het verhaal wat ik las. Het was een werkelijk ostracisme. Zoiets. Hè. In het Griekenland had je een ostracium. Een scherf. En daar werd je naam ingeschreven. En dan was je uitgebannen. Niemand mocht meer met je praten. Niemand mocht je te woord staan. Zij heeft zo geleefd. Tot haar 76ste. Maar 1 vrouw bleef soms haar groeten. En bleef soms met haar praten. En ze heeft op het einde gezegd. Ik had het nooit volgehouden. Ik heb mijn hele leven gedacht. Ik stap eruit. Zo geboycott. Maar die ene vrouw die mij bleef groeten. Heeft mij mijn leven gered. Het is verschrikkelijk dat mensen zo kunnen zijn. Zo iemand uitstoten. Echt negeren. Negeren ook als ze iets wilde. In een winkel werd ze bediend zonder iets te zeggen. Maar ze heeft het uitgehouden. En ze is gelouterd. En haar laatste woord was ook een gebed. Een gebed. Ik denk dat dat zijn dingen waar wij bij moeten blijven. Ook al lijkt het onmogelijk. Dat zijn mensen die al lang gestorven zijn. Menselijkerwijs lijkt dat idioot. Maar denk aan wat zou Abbe mij ooit zei. Wat ik al eerder vertelde. Over dat meisje, die studenten van mij. Die naar een godslasterlijke brief uiteindelijk zelfmoord pleegde. Waarin ze schreef dat ze God haatte. En dat ik dacht, ik heb haar niet kunnen helpen. En mijn pleegmoeder heeft haar niet kunnen helpen. Die heeft ook veel met haar gepraat. En dan zou Abbe zei, en dat zou ik iedereen willen zeggen, en dat is precies die eerste gelofte. Als jij haar wil helpen. Nee, zei hij. Ik corrigeerde zich. If you want to save her, sit deeply in meditation and never give up. Geef nooit op. Ik zou zeggen, geef niemand op. Niemand. Wij kennen het universum niet. Wij weten niet wat voor leven in het universum is. Wij weten niet wat voor verlorenheid het is. Maar de kern van de eerste gelofte, ook van de Avatamsaka Sutra, of van het web van Indra is, als er redding is, dan is die er voor alles en iedereen. En daar dragen we aan bij. Maar het blijft mysterie. Het blijft een sprong. Het blijft een sprong van vertrouwen. Net zo goed als dat wij een hymne zingen voor Prajnaparamita of voor Kuan Yin. Het is dezelfde onmogelijke sprong. Menselijkerwijs staan we voor een muur. Het is zonder bewijs. Maar we doen iets. Zoals Shastov zei, on your own risk and peril. Maar laten we dat doen. Ook als we de gelofte uitspreken die zo onmogelijk is. En tenslotte zou ik iets willen vertellen over een film. Het is een, ik weet niet of jullie ooit, misschien heb ik het al eens genoemd. Het is een kort filmpje. En voor mijn zoon is dat reddend geweest. Hij heeft mij er ook op patent gemaakt. Het is Like a Rabbit in Your Headlights. Kent iemand dat? Wie kent het niet? De meeste niet. Ja. Monique, fijn dat jij het kent. Maar het is een heel ontroerend verhaal. Vladimir, mijn zoon, zag dat filmpje. Is dat sindsdien steeds blijven zien. Het is een Franse... wat zal ik zeggen, filmster, maar hij heeft een hele rauwe, criminele kop, zal ik maar zeggen. Hij ziet er echt uit als een heel indrukwekkend gezicht overigens. En in die film loopt hij als een zwerver, pratend in zichzelf, een tunnel in waar alleen maar auto's mogen. Dus u kunt zich voorstellen wat er gebeurt. Mensen die stilhouden, die hem uitschelden, die hem belachelijk maken, die hem aanroepen, die tegen hem aanrijden, zodat hij tegen de grond gaat, nog een keer tegen de grond gaat. Hij staat elke keer weer op en hij mompelt iets wat niet te vangen is. Flarden, fragmenten, een soort mantra's van gebeden, van alle religies. Allahu Akbar en over Christus. En over nog. Hij mompelt voor zichzelf uit. En op het moment, op een bepaald ogenblik. Als hij al zo gehavend en gedeukt en gewond is. Dan doet hij zo'n parkerjas heeft hij aan. Die doet hij uit. En hij kleedt zich uit. En hij strekt zijn handen uit. En dan is het een Christusfiguur. En op dat moment zie je alleen maar licht om hem heen. En dan zie je heel die verschrikkelijke wereld die hem negeert. Die zie je als het ware verdampen. Het is een ontroerend einde. Ik kan het niet vertellen. Bekijkt u het maar. As a rabbit of I am a rabbit in your headlights. Een kort filmpje. En later heb ik een filmpje van diezelfde man. Denis Lavant heet hij, die filmster. Gezien dat hij met een Thailandse monnik in Parijs meditatie doet. Kinin, zoals wij dat doen. Hij loopt, maar op een langzame kinin. Hij loopt in het drukste centrum, waar het één grote chaos is en lawaai, loopt hij een uur, twee uur lang kinhin te doen. Het blijkt ook dat hij veel mediteert. Het is heel aangrijpend. Maar het laat vooral, dat filmpje heeft vooral, en nogmaals, omdat mijn zoon daardoor geraakt werd, over eenzaamheid, het helpt ons om indachtig te zijn. Ook al is het maar een filmpje, waar deze dingen gebeuren. En die sluiten we maar in. Ja. Ik zou het hierbij willen laten. Nogmaals met de woorden van Fortman mag ik concluderen dat er ontzettend veel eenzaamheid is, ook waar het niet gezien wordt. En laten we daarbij blijven. Het is de eerste gelofte. Wij gaan terug de stilte in.